Je luistert naar Nieuwe Monogamie, een podcast over relaties in de huidige tijd. Onze relatie is de belangrijkste verbinding die we in ons leven aangaan. Dus zoeken we een partner die perfect bij ons past. Maar wat we niet doen is een relatievorm kiezen die perfect bij ons past. Want het klassiek monogame model is een vanzelfsprekendheid voor iedereen die diep verliefd is. Jij en ik, niemand anders. Exclusief in alle opzichten tot de dood ons scheidt. In Nieuwe Monogamie praat ik met relatiecoaches en therapeuten uit het veld over de puzzelstukjes die onze relaties vormen en over de vele vormen van relaties die er zijn. En met hen onderzoek ik hoe jij en jullie samen de relatie kunnen creëren die bij jou en jullie past. Mijn naam is Kruin Schram, relatiecoach in Hilversum en ontdekkingsreiziger in relateren in de 21ste eeuw. Zo, Frederik, wat fijn dat je te gast bent. En voordat ik je verder ga introduceren, ben ik heel nieuwsgierig wat jij onder nieuwe monogamie verstaat. Wat is het voor jou in de kern?
Ja, het gaat eigenlijk over opnieuw kijken naar wat je graag wil in een relatie. Hoe je verhoudt tot de ander en tot jezelf. Mm-hmm. En dat je eigenlijk oprecht gaat voelen van waar heb ik behoefte aan. En daar eerlijk over zijn naar je partner toe en dat uit te durven dragen.
Ja, en hoe spannend dat is, hè, als je langdurig met elkaar in een relatie zit. Ja. Om dat steeds opnieuw uit te spreken.
Ja, want vaak is het zo, als je langer in een relatie zit, dan is het heel lastig om op dat gebied juist heel eerlijk te zijn. Mm-hmm. Terwijl een vreemde in de kroeg, waar je een one-night stand mee hebt, daar kan je je fantasieën weet je wel gewoon aan vertellen.
We zijn al meteen bij een one-night stand.
Ja, zo snel gaat dat, hè?
Zo snel gaat dat, ja. Ja, precies. Dus dat je dan in zo'n kroeg veel makkelijker jezelf opent en mijn man begrijpt me niet, dat soort dingen zegt.
Ja, maar ook omdat je niks te verliezen hebt. Hè, thuis heb je je maatje zitten waarschijnlijk en ja. Misschien heb je ook wel een co-productie die kinderen opvoeden heet. En dan ergens achteraan komt de relatie eens eventjes om de hoek kijken en daarna pas jezelf. Nou, en daar moeten we gewoon vanaf.
Daar moeten we vanaf. Helemaal ja. Met je eens. Nou ja, jullie luisteren naar het prettige stemgeluid van Frederik van der Hoeven. En Frederik is intimiteitscoach. Ze doet lichaamswerk. Ze combineert coaching en massages. En dan helpt ze vrouwen vooral terug in hun levensenergie en seksualiteit te komen. En dan staat erbij na bevalling en menopauze. Maar dat doe je veel breder, vermoed ik. Daarnaast geef je koppel tantra retreats waarover het we gaan hebben. En je bent ook nog alcoholcoach. Daar vinden we elkaar in, want ook ik ben intussen bijna een jaar alcoholvrij. Je praktijk zit in Broek in Waterland en ik heb het mogen zien. Het is een heel mooi theehuis achter een huis aan het water, waarvan gezegd wordt dat Napoleon er ooit heeft gezeten.
Ja, ja, hij heeft er ooit thee gedronken, zeggen ze. Ja, het was 1811 dus en ik was er niet bij. En het schijnt dat hij ook nog een inscriptie in het raam heeft achtergelaten. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk ook in 1812 hebben gedaan.
Ja, ja, maar het is een ontzettend mooie plek. Een prachtige massagetafel heb je daar. Ik ben er geweest en leuk dat je hier bent.
Dankjewel.
Vrouwen, hè, toch, je werkt heel veel met vrouwen. Ja. En ja, wat ik veel in mijn praktijk hoor, en vermoedelijk jij ook, dat is dat vrouwen verbinding missen in de relatie, connectie, of dat ze die verloren hebben in de loop van de tijd.
Ja.
Wat merk jij er zoal van? Wat hoor jij?
Nou, kijk, er zit een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Dat weet je misschien inmiddels ook wel. En mannen die hebben vaak zoiets, niet allemaal, maar ik scheer ze even over één kam. Nou, dat is een leuk plaatje. Nou, vooruit met de geit. En vrouwen, die willen eerst nog eventjes de was doen. Of het gras maaien. Of die hebben nog een lijstje met wat ze allemaal willen eten. Dus die moeten eerst nog een lijstje afwerken. Dus daarin zit al een heel groot verschil. Mm-hmm. En ik denk dat, omdat mannen aan wat meer, ik chargeer, hè, recht toe recht aan zijn. En vrouwen dus... Ja, met al die wollige toestanden komen. Sorry, ik ben dat zelf ook.
Gelukkig.
Is het toch een soort andere manier van benaderen. Hè, waarin de man iets meer recht toe recht aan is en de vrouw niet. En voor een man het vaak gewoon, het is wel goed zo. En deze kwam dan weer uit het zuiden. Sorry. Ik ga van kampen naar het zuiden.
Ja, het valt me wel op dat je mannen met een stemmetje nadoet.
Ja, ik heb zelf niet zo'n lage stem.
Nee, maar dus wat je zegt is van vrouwen die hebben nog veel dingen in hun hoofd voordat ze eigenlijk bij zichzelf aankomen of bij de verbinding aankomen met hun partner.
Ja.
En daardoor missen ze dat, omdat hun partner niet in staat is om die verbinding te leggen wellicht.
Ja, en dan heb je ook nog, de grootste bottleneck is natuurlijk communicatie. Mm-hmm. En op nummer 2 staat heel groot verliefdheid. Omdat in het begin ben je verliefd en gaat alles nog vanzelf. En denk je, ach, die man die ruimt zijn sokken niet op. Hè? Dat doe ik wel even voor hem. Maar na een paar jaar heb je daar helemaal geen zin meer in. Dus je denkt, nou, en je zet het vel niet buiten. En je geeft de kinderen geen eten. En je ruimt je sokken niet op. En er ligt ook nog eens een natte handdoek op de grond. Ja, ik heb geen zin meer om jou vanavond te benaderen. Ja, ja, precies. Ja. Dus dan zit daar eigenlijk, hè, en dan geef ik communicatie weer de schuld, zit daar eigenlijk nog iets voor. Dat er eigenlijk gewoon een gesprek over het huishouden moet komen. Mm-hmm. Nou schat, laten we eens even op zaterdagochtend met de koffie gaan zitten. Hè, nooit 's avonds na 9 uur. En bespreken wat de taakjes allemaal zijn. En daarna wil ik eigenlijk wel met je vrijen. Mm-hmm. En dan is dat voor mij helder. Dus ja, zo zitten vrouwen in elkaar. Sorry. Ja.
Maar doen vrouwen dat? Waarom doen vrouwen dat dan niet? Want ik denk dat als je tegen een man zegt van, goh schat, zullen we even gaan zitten en het eens hebben over de huishoudelijke taken, dan zou de gemiddelde man daar toch voor open moeten staan en dat gesprek ook aan willen gaan.
Nou, mijn vader niet.
Oké, dus dat is wel wat je zegt. Vandaar, voor verbinding is het wel belangrijk dat mannen misschien ook wat meer dat opzoeken of die signalen oppakken.
Ja, of gewoon een vrouw ook serieus nemen of zo, mm-hmm, daarin. Van, nou, dit heb ik nodig om me bloot te stellen aan jou. En hij heeft misschien weer wat meer complimentjes nodig. Mm-hmm. En als je daar gewoon open over kunt zijn en eerlijk durft te zijn en je kwetsbaar durft op te stellen van, ja, zie je niet wat ik doe allemaal voor die tuin? Zie je mij niet? Zie je mij niet wat ik dan allemaal doe voor de auto en de belastingen en al die shit die allemaal gedaan moet worden? Mm-hmm. Als we elkaar daarin erkennen, en ik denk dat we op een gegeven moment dat het een beetje loslaten, omdat we ons richten op andere dingen die belangrijk zijn, carrière, vrienden, ouders, kinderen, dat die relatie gewoon iets op een lager pitje komt te staan. Ik zeg ook wel eens tegen mijn cliënten van, nou, waarom werd je nou verliefd op elkaar? Mm-hmm. En ga daar eens naar terug om vanuit daar te kijken hoe je al die jaren kunt overslaan waarin het misging en deze, en hij luisterde niet en zij deed nooit dit. En nou ja, zo.
Ja, precies. Maar goed, dan ben je het hier en nu en dan heb je die gesprekken over de huishoudelijke taken wel zo'n beetje met elkaar gehad en dat heb je goed verdeeld en dan ben je wel zo'n beetje uitgekomen. En dan zie je natuurlijk het stuk dat uiteindelijk intimiteit, seksualiteit in langdurige relaties ingewikkeld wordt.
Ja.
Wat doen vrouwen daaraan zelf of niet? Wat denk jij dat ze meer aan zouden kunnen doen of aandacht aan besteden?
Nou, ik denk dat dat niet alleen maar voor vrouwen geldt. Dus we gaan de vrouwen niet overal de schuld van geven.
Nee, maar ja, jij focus je natuurlijk voor een stuk op vrouwen. Dus ik ben heel nieuwsgierig, want dan ga ik straks wel iets vertellen wat ik wel denk dat bij mannen zou kunnen gebeuren.
Wat vroeg je ook alweer?
Nou, dat verlies van seksualiteit en intimiteit.
Ja.
In relaties. Hè? Welke rol speelt de vrouw daarbij volgens jou?
Ja. Ik denk dat wij vrouwen neigen. En ik chargeer natuurlijk. Het is ook niet zo dat elke vrouw zo is. Maar dat wij neigen naar, wij willen graag verbinding, maar we weten niet hoe dat moet. Mm-hmm. Dus als we dan boos zijn, dan komt het eruit. Terwijl eigenlijk moeten we, hè, zoals Anja Meulenbelt zo mooi zegt, de schaamte voorbij. Moeten we de schaamte voorbij gaan en zeggen, ik vind jou heel aantrekkelijk hier en hier en hierom. En ik zou het fijn vinden als jij mij op deze manier benadert. En niet op een andere manier. Die
niet werkt.
Ja.
Ja.
Maar ja, ik denk,
Oké, maar dan zeg je eigenlijk van, vrouwen zouden veel meer moeten onthullen of naar voren moeten durven komen met hun behoefte daarin.
Ja, zeker. Ja, dat is echt belangrijk. Maar het kan ook voor een stuk te maken hebben met cultuur en geschiedenis. En daarin hebben wij als ouders van nu, hebben wij ook een belangrijke taak om echt voor de puberteit al met kinderen in gesprek te gaan over seksualiteit. Omdat als ze straks in de puberteit zitten en ze kijken naar een telefoon waar porno op staat, dan denken ze dat dat de standaard is, terwijl dat niet zo is. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Verder heb je, zit er denk ik ook toch een soort gemakzucht in. Hè? Op een gegeven moment ga je het opgeven of zo. Misschien komt dat nu een beetje uit de lucht vallen, maar als je je kwetsbaar opstelt, durft te stellen en te zeggen waar je naar verlangt en wat je behoeftes zijn en je verlangens en waar je, ja, waar je ten diepste eigenlijk van droomt, dan, ja, dan is dat natuurlijk super eng om te doen.
Ja, dat is het.
Maar het is wel essentieel om, ja, om je bloot te stellen, om echt de diepte in te duiken en die verbinding aan te gaan.
Mm-hmm, ja.
Want anders, ja, blijft het zo oppervlakkig.
Ja, maar ja, dat is ook binnen nieuwe monogamie, wat in wezen Tammy Nelson in haar boek ook stelt, van op de allereerste plaats gaat het erover dat je met elkaar een veilige bedding creëert, een veiligheid creëert, waarbij de ander welkom is met zijn behoeftes en verlangens en wensen, wat die eventueel ook zijn.
Ja.
En dus dat je kan zeggen tegen je partner van, weet je, het zou best iets kunnen zijn waar ik niet in mee wil gaan, of het zou best iets kunnen zijn wat ik niet begrijp, of wat ik zelfs een beetje beangstigend vind. Maar ik wil het wel horen, want ik wil wel ten volle weten wie je bent en waar je zit. En ik wil me er op zijn minst toe kunnen verhouden. En maar de kunst is dus voor partners, denk ik, ook voor vrouwen, om daarmee tevoorschijn te komen. Maar je hebt zelf ook een relatie. Hoe doe jij dat? Hoe kom jij naar voren met je wensen en verlangens?
Nou, bij mij staat er eigenlijk altijd een onzichtbare huifkar voor de deur. En voor mij is het heel bevrijdend, het idee dat ik daar elke dag in kan stappen. En hem kamperen, dat is het eigenlijk. Het geeft mij ook de vrijheid om elke dag opnieuw te kiezen voor mijn partner. En te bedenken, oké, hoe verhoud ik me vandaag tot jou? Heb ik zin om je te zien? Wil ik je vasthouden? Wat vind ik ook weer leuk aan jou? En dat helpt mij heel erg.
En had je die huifkar altijd al? Of heb je die in de loop van de jaren geleerd te hebben? Of heb je jezelf die gegund op een zeker moment?
Nou, de monogame traditionele relatiejas heeft mij nooit echt heel erg gepast.
Mm-hmm.
Ik had wel een mooi voorbeeld van mijn ouders. Hè? Dus ik had ook echt de wens om hetzelfde te hebben als mijn ouders. En die zijn 50 jaar getrouwd. Nou, dat is echt een heel mooi feestje, hè? Door dik en dun. Maar ik kwam erachter dat ik vanaf dat ik heel jong was al gewoon heel erg, ja, nieuwsgierig was en op zoek was en ik wilde alles beleven. En ja, dat werd eigenlijk gewoon nooit, dat was gewoon niet de bedoeling. Dus,
toen heb jij je huifkarretje al ingericht of had je die toen nog niet per se nodig?
Ik was 15. Toen stond ik voor de deur.
Nee, maar in je eerste relatie, hè, want ik weet dat jij, je hebt eerder een relatie gehad en je bent ervan uitgescheiden. Is dat een punt geweest waarin je ook nieuwe besluiten over jezelf hebt genomen? Of was het meer dat je het van jezelf wist en wist van dat gaat in deze relatie niet goed werken?
Nee, hij heeft er echt niks mee te maken.
Mm-hmm.
Het is gewoon gaandeweg. En we ontwikkelen ons als mens. En ik denk ook dat het gewoon een groot onderzoek is, je hele leven lang. Dus dat je altijd op zoek bent naar hoe voel ik me nu? Wat zou ik willen? Dus het is niet zo van, oké, nou jij bent dus biseksueel, dan wil je dus de ene keer met een meisje en de andere keer met een jongen.
Mm-hmm.
En zo werkt het dus niet. Het is ook wel een periode geweest dat ik heel graag huisje, boompje, beestje wilde. En het is ook niet zo dat ik een hele dichtgetimmerde relatie heb, maar het is ook niet zo dat het open is.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk gewoon elke keer voel ik weer van, oké, en waar sta ik nu? En wat, waar verlang ik naar? Het is ook niet zo dat ik elke week een vers stuk vlees in mijn bed wil. Nee, helemaal niet. Nee, want je hebt ook nog een partner die daar misschien andere ideeën over heeft.
Natuurlijk, ja.
Dus daar moet je dan ook een beetje in schipperen.
En die huifkar, hè, zeg jij, die staat voor de deur. Heeft jouw partner ook zo'n huifkar?
Nee.
Die heeft hem niet?
Nee.
Mooi. Dus jullie hebben, en hij realiseert zich dat jij die huifkar wel hebt?
Ja.
En dat is voor hem, is dat spannend? Of is dat ook de uitdaging? Of zet dat hem op een leuke manier aan? Of hoe werkt dat in jullie relatie?
Nou, dat interesseert me echt helemaal niks. Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Ik heb die huifkar en ik denk dat het, ik heb ook gezegd, ik heb een liefdesrelatie met jou. Ik zal altijd eerlijk zijn over mijn gevoel. Maar ik wil graag als een boom zo stevig staan. En ik wil niet leunen, want als ik ga leunen tegen jou, dan heb ik jou nodig. En dat wil ik niet. Mm-hmm. Ik wil jou niet nodig hebben. Ik wil dat het fijn is met jou en dat jij een soort extra bent in mijn leven.
Oké.
En niet dat ik niet zonder je kan.
Dat is heel bijzonder, hè? Want ik denk, heel veel mensen hebben toch een verlangen om ertoe te doen voor hun partner. Of dat hun partner ook op hen wil leunen of zich veilig voelt op die manier. En wat jij eigenlijk zegt is van, ik heb Ik heb de keuze gemaakt om vooral veilig bij mezelf te zijn. En me juist los te willen kunnen voelen van mijn partner. Dat op het moment dat ik voel dat ik afhankelijk raak, dan schrik ik vooral. Dan ben ik niet blij. Of als ik voel dat ik ga leunen, dan word ik angstig en wil ik eigenlijk weg.
Precies. Nou, dat doe ik soms ook wel. Dan boek ik gewoon voor mezelf een hotel in de stad. Dan ga ik daar een beetje in mijn eentje zitten mokken.
Wauw. Dus dat kunnen vrouwen van jou leren. Om eigenstandig te zijn met een huifkar voor de deur.
Ja.
Met een paar hele driftige paren die in volle galop. Dat is het beeld een beetje. Ja. Ja, is dat waar je vrouwen ook graag bij helpt? Om die autonomie te pakken bij zichzelf?
Nou kijk, ieder heeft natuurlijk zijn eigen proces. En ik denk dat ik vrij uitgesproken ben hierin. Ik heb ze nog niet erg ontmoet.
Ik zei met enige trots.
Nee, maar dat, ja, voor mij is dat wel echt belangrijk. Maar en ik probeer stellen wel echt zelf, de vrouwen daarin zelf na te laten denken. Van oké, maar wat wil jij? Mm-hmm. Dat laatst een vrouw en die een stel en die vrouw zei, ja, ik weet helemaal niet wat ik verlang. Ik heb helemaal geen natte dromen. Mm-hmm. Nou ja, oké, ga dan maar eens op een verwarmd dekentje liggen in je bed zonder je man. En ga maar gewoon eens even voelen hoe warm dat is. Dan kom je vanzelf in je lijf en dan wordt er van alles warm en wordt er van alles aangezet. En nou, misschien pak je er nog wel een speeltje bij. Mm-hmm. En dan de volgende keer mag je man kijken. En de volgende keer mag hij het bij je doen, precies mm-hmm. hoe jij het wil. En misschien kom je zo wel in een nieuwe vorm in hoe je met jezelf en je eigen verlangens omgaat. Want iedereen heeft seksuele energie. Iedereen. Mm-hmm. Het is zo belangrijk om daarnaar te luisteren. Omdat het een levenskracht is. Mm-hmm. Het is dezelfde energie gebruik je om die vette baan te scoren. Nou, daar ga ik me echt hard voor werken. Of die marathon te lopen. Nou, daar ga ik me echt heel hard voor trainen. Dat is dezelfde energie. En het is heel belangrijk om die aan te boren. Want straks is je leven voorbij. Dan heb je alles verkwanseld.
Ja, ja. Oké, dus je begint te vertellen hè, nu net over wat jij doet met stellen. Want wat je aanbiedt op je website, dat zijn tantra retreats. Waarvoor moeten mensen jou vinden? Wat heb jij die stellen te bieden? Met wat voor vraagstelling zijn ze bij jou op het goede adres?
Ja, zo'n koppel tantra retreat. Nou, wat ik veel zie in mijn praktijk zijn diverse vraagstukken van stellen. Het kan zijn dat er stellen zijn die te maken hebben gehad met een affaire. Misschien zijn ze allebei vreemd gegaan en dan komen ze bij elkaar en besluiten ze, ja, wij willen echt graag door met elkaar. En dan kunnen ze wel eens wat hulp gebruiken op het gebied van intimiteit. Het kan ook zijn dat er een stel bij me komt die zegt, ja, wij hebben gewoon eigenlijk wat inspiratie nodig. En wij willen bepaalde patronen en blokkades doorbreken op het gebied van seksualiteit. Kun je ons hier een handje bij helpen? Of soms is er ook een stel en dan blijkt dat er trauma aan ten grondslag ligt. Dan heeft bijvoorbeeld iemand met seksueel geweld te maken gehad. En dan moet dat eigenlijk eerst opgelost worden. Dus dan, ja, dan zeg ik, oké, misschien kunnen we beter een 1-op-1 traject eerst gaan opzetten. En dan later komt de partner erbij. Zodat ze eigenlijk een gelijke start hebben.
En lukt dat? Is dat iets wat vrouwen dan ook aandurven? Want als je uit trauma komt, kan het best heel spannend zijn om dat aan te gaan.
Ja, heel spannend natuurlijk. Mm-hmm. Ja, als je echt wil leven, en dan doe je dat.
Ja, ja. En als mannen dan even buitengesloten worden, hoe vinden zij dat?
Ja, ze hebben dan eventjes niks te vinden. Nee, kijk, ja, dat is natuurlijk alle gekheid op een stokje.
De vrouwen ook meteen autonoom te zijn. Ja, maar ik kan me er ook iets bij voorstellen.
Nee, kijk, als je te maken hebt met trauma, hè, dat is natuurlijk een heel serieus onderwerp, dan is het belangrijk dat het gaat stromen in die relatie. En als er altijd maar trauma voor zit, dan is dat voor die man ook niet leuk. Dus als stel is dat natuurlijk is dat heel helend om daar aandacht aan te besteden. En dat is ook heel moedig. En ik zeg ook altijd, ja, moedige mensen zijn ook bang. Mm-hmm. Maar als je het wel durft en als je het doet, dan heb je zo het gevoel dat je ten volle uitleeft. En daar, ja, dat is gewoon fantastisch om te zien als ze dan weer weggaan. Dat ik denk, oh my god. Weer een stel gelukkig. Ja, dat is toch fantastisch.
Ja, maar goed, je beschreef daar straks dat je dan tegen zo'n vrouw zei, nou, hè, ga nou eerst eens op een warme deken liggen en probeer eens in je lijf te voelen waar het zit, hè, waar die energie bij jou zit of waar de warmte in je lijf ontstaat. Nou, er zullen ongetwijfeld huiswerkoefeningen bij krijgen. Op een gegeven moment dan is zo'n vrouw tot het punt dat ze zegt van oké, en nu met mijn man samen erbij.
Ja.
Wat gebeurt er dan? Komen ze dan bij jou samen of ga je dan naar hun huis toe? Wat is een volgende stap?
Ja, voorafgaand hebben we dan eerst een intake gesprek om de vraagstukken te inventariseren. En daar schrijf ik de retreat eigenlijk op. Dus dat is een stukje maatwerk. Nou, hoe ik zo'n retreat eigenlijk altijd begin, is met een geleide meditatie. Om eerst eens eventjes dicht bij jezelf te komen en in verbinding met jezelf en te aarden en te gronden en goed naar je innerlijk landschap te kijken. Van, goh, hoe voel ik me nou? Waar zit mijn ademhaling? Zit ik nog aan het verkeer te denken of aan mijn baas? Of kan ik hier echt zijn? Dus dat is echt om te gronden. En daarna gaan we een stuk ademwerk doen. En dat is eigenlijk om die hele ui af te pellen en meteen bij de kern te komen. Mm-hmm. Dat werkt altijd heel zuiverend. Dat is eigenlijk een soort, ik noem het altijd maar, een soort ecstasy-pil zonder drugs. Ja. Dat haal je gewoon uit jezelf.
Ja, ja.
Nou, dat is fantastisch hoe dat lichaam werkt.
Ja, ja, ja.
En daarna hebben we verschillende grensoefeningen die naadloos overgaan in tantrische oefeningen. En dan kan het zomaar zijn dat er een mooie vrijpartij ontstaat tussen het stel. Of het kan zijn dat er bepaalde inzichten zijn die besproken moeten worden. Of het kan ook zijn dat er alleen maar gehuild wordt en dat graag aandacht wil.
En als je dat zo zegt, een vrijpartij kan ontstaan, is het dan zo dat jij altijd naakt werkt met ze? Of is dat afhankelijk van het comfortniveau van de stel? Dat ze eventueel kunnen zeggen, nou, we willen onderkleding aanhouden.
Ja, je mag van mij part ook in je skipak komen.
Oké. Okay.
Net waar jij je prettig bij voelt.
Ja, ja, ja.
Dus daar gelden geen regels voor.
Maar uiteindelijk zeg je die grensoefeningen. Wat bedoel je dan bij grensoefeningen? Gaat het over aanraken?
Een voorbeeld van een grensoefening zou bijvoorbeeld kunnen zijn doordat één persoon zijn ogen dicht doet en zich naar achter laat vallen en de ander vangt hem op. Mm-hmm. Dat is eigenlijk meer een vertrouwensoefening. En laatst had ik een vrouw en die gaf haar man echt geen centimeter ruimte. Mm-hmm. Op het moment dat hij zich liet vallen, ving zij hem meteen op. En dat geeft zoveel informatie voor mij. Dat is zo waardevol, omdat ik dan zie, hey, daar zit een angst om controle los te laten. Mm-hmm. Dat zit misschien ook wel in je werk of ook wel op andere vlakken. Misschien zit het wel in het huishouden.
En dan staat zo'n man daar, die laat zich vallen en die denkt van nou, zo meteen als ik een stukje gevallen ben opgevangen worden. Maar eigenlijk voordat hij begint te vallen, staat die vrouw al daar weer klaar.
Ja, en het zit natuurlijk ook hele mooie dingen in. Hè? Want het zegt ook van, goh, wat ben jij zorgzaam voor je geliefde. Dat is natuurlijk prachtig om te zien. Maar soms wil je gewoon eens even lekker op je bek gaan. Mm-hmm. Omdat het goed is en dat je daarvan leert. Mm-hmm. Nou, een andere oefening zou kunnen zijn dat ze sensueel voor elkaar moeten gaan dansen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke spannend om te doen. Mm-hmm. En je gaat echt gewoon uit je comfortzone en helemaal, ja, die ui is helemaal afgepeld als je dat gaat doen. En je wordt eigenlijk gedwongen om je heel kwetsbaar op te stellen. En dat geeft dan ook weer een mooie kans om te gaan groeien.
Ja, dat snap ik. Ja, ja. Ja. En dan heb je dus zo'n sessie waarbij je die eerste stapjes hebt gezet. Nou, ik neem aan dat je die mensen een paar keer ziet. Wat is uiteindelijk het einddoel wat mensen bij jou zoeken of vinden?
Nou, dat ze nog lang en gelukkig leven.
En daar zit een garantie op, begrijp ik.
Ja, nee, dat ze... Kijk, communicatie is zo belangrijk. Dat is één ding. Het andere belangrijk is dat je goed blijft voelen en eerlijk durft te zijn naar jezelf. Mm-hmm. En misschien ben je een aantal jaar bij elkaar en denk je wel, ja, ik vind eigenlijk de buurvrouw ook wel interessant. Nou, als je dat durft te zeggen tegen je partner, dan ben je al zo moedig. En ook als je durft te zeggen van, goh, eigenlijk vind ik het helemaal niet zo fijn met jou. Ik sta op het punt om vreemd te gaan. Dat zijn zulke cruciale momenten. Mm-hmm. En zo bijzonder als je dat durft te zeggen tegen elkaar. Want wat je daar eigenlijk zegt tegen je partner, ik wil me verbinden met jou. Ik wil dat jij me ziet en me hoort en me aandacht geeft. En dat doe je niet. En ik wil dat van jou. Want ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat het 9 van de 10 keer aan de hand is als iemand op het punt staat om dat te doen. Dus ik probeer ook tegen elkaar te zeggen, communiceer open hierover. Wees eerlijk, hoe pijn het ook doet. En ga daarna een paar keer ademhalen. Mijn dochter zegt heel vaak, ja mam, je kan echt niet alles oplossen met een beetje ademhalen hoor. En dat is ook zo. Maar als je niet bij je gevoel kunt komen, omdat je al zo lang bij elkaar bent, omdat je dingen hebt meegemaakt, dan is het heel prettig om een tool te hebben waardoor je dat makkelijker kunt doen.
Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Tegelijkertijd, hè, het zit ook heel erg op het grensvlak van erotiek seksualiteit, wat je doet. Waar probeer je daar partners bij te helpen?
Ja, misschien wordt het wel saai, maar kom ik toch weer met die verbinding aan. Mm-hmm. Het is echt belangrijk om je bloot te stellen, om je open te stellen. Mm-hmm. En ik heb ook wel daar ideeën over, dat ik soms zeg van ja, ook mannen hebben last van het patriarchaat. Mm-hmm. De gedachte dat mannen altijd maar klaar moeten staan en aan moeten staan om te presteren. He, dat er altijd maar een erectie moet zijn.
Initiatief genomen moet worden.
Ja, precies. Ja, en dat dat op een bepaalde dag gebeurt in de week. Ja, dat is gewoon niet te doen.
Nee.
Eigenlijk. Dus ik zeg ook wel eens tegen mijn cliënten van, Oké, misschien moeten jullie gewoon proberen om een tijdje niet te piffen. Hè, mm-hmm. Penis en vagina. En gewoon een ander script gaan volgen. Omdat je elkaar op die manier weer leert herontdekken. En dan komen vanzelf al die behoeftes en die verlangens naar de oppervlakte. Als je maar doorademt en als je maar open staat voor wat er zich aandient. Als je niet bang durft of als je niet bang
bent.
Ja. Nee, ja, als je bang bent, maar als je het wel aandurft.
Mm-hmm. Er doorheen te stappen eigenlijk.
Ja.
Om moedig te zijn. Ik kan me voorstellen dat dit voor mannen heel fijn is om te horen, want het is natuurlijk heel vaak dat je hoort van ja, mannen moeten uitreiken, moeten het initiatief nemen. En je gaf even al in het begin van de podcast aan van de straks dat je zei van ja, vrouwen hebben veel in hun hoofd, zijn al met lijstjes bezig. Dus het is best lastig om ze in die modus te krijgen. Ik denk dat het voor mannen heerlijk is om te horen dat jij zegt van ja, het zou ook fijn zijn als vrouwen in die dans eens het initiatief nemen of instappen of daar met wensen en verlangen komen. Lukt dat?
Mondjesmaat.
Hmm.
Ja. Kijk, je... Er zit gewoon heel veel schaamte voor en heel veel, ergens, je moet echt ergens uit durven breken. Mm-hmm. En dat is gewoon heel lastig. En ik gun dat iedereen en ik probeer heel goed in te tunen bij stellen van oké, waar zit de crux en hoe kunnen we daar komen?
Ja, want vrouwen hebben vaak last van stemmetjes in hun hoofd, hè, zeggen we dan.
Ja.
Stemmetjes die zeggen dit mag niet of dit is... sletterig of dit hoort niet.
Ja, dat was een tijdje geleden. We zitten nu alweer in een nieuwe fase.
De fase nu is.
Ja, dat we
maak wij vrouwen.
Ja, dat wij vrouwen wel dus leren weten wat we willen. Het enige is dat we dat ook gewoon heel eerlijk naar onze partner moeten leren zeggen. Op een rustig moment op zaterdagochtend met een kopje koffie. Nou, ik wil eens een keer dat jij het zus doet of zo. Gewoon heel pragmatisch. Een beetje naar links, een beetje naar rechts. Je doet het te hard, je doet het te zacht. Je zit altijd met je tong helemaal achter in mijn huid. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo opwindend.
Mm-hmm.
Misschien moet je gewoon je tong niet meer gebruiken en mij gewoon een soort film kussen.
Ja.
Ik zeg maar wat, hè?
Ja, nee, ik ben heel terecht wat je zegt. En wat ik eigenlijk ook hoor zeggen is van durf ook een beetje vertrouwen te hebben in je partner. Dat hij echt wel genegen is om naar die aanwijzingen te luisteren.
Ja.
En neem je partner daarin serieus.
Ja.
Want ik schrik er natuurlijk wel van als jij zegt van ja, vrouwen, best veel vrouwen weten intussen wel wat ze willen. Maar kaarten het niet bij hun partner aan of komen er niet mee. Maar besteden dat wellicht uit bij een ander.
Ja.
Dan denk ik van dan neem je partner ook niet heel serieus meer.
Nee. Nee, en dat doe je dan in het begin van die verliefdheid doe je dat wel nog. Hè? Mm-hmm. En nu zitten we eigenlijk met een... met een glaasje wijn op vrijdagavond te klagen bij onze vriendinnen dat onze partner het allemaal verkeerd doet. Maar het is zo mooi als je het heft in eigen handen neemt en zelf dus besluit, ik kan hier iets aan doen. Dit is exact iets waar ik wat aan kan doen. Weet je, moet je voorstellen, ik was laatst op Texel met mijn dochter en er was zo'n douche aan zo'n haak zonder stang. En ik was aan het douchen met haar en... ik zei, ja, hoe moeten wij vrouwen ons onderkantje nou wassen? Moeten we op ons kop gaan staan? Kijk, mannen steken gewoon een piemel naar voren. Nou, en zij vond mij dan meteen, krijg ik dan het stempel feminist. Het is ook niet zo dat ik dan hollend naar zo'n campingdirectie ga. Maar het is wel zo dat ik dan denk, wij kunnen zeggen wat we willen. Wij hebben onze stem en die moeten we laten horen. En we moeten niet meer klagen. We moeten gewoon gaan met die banaan.
Dit heeft in eigen hand nemen.
Exact, ja.
Ja. En anders stappen we in de huifkar en zijn we er vandoor. Ja, maar dat is wel grappig dat je dat meteen doortrekt naar zo'n camping. Wat je eigenlijk zegt is van, de patriarchaat, het woord liet je ook al vallen. Ik voel in jou een soort hele brede drive waarin je hebt van, vrouwen, kom op, spreek je uit. Weet je, stop met klagen onderling bij een glas wijn. En kom ermee naar voren, naar je man, naar je omgeving, op je werk, op een camping desnoods waar de douchevoorziening niet naar je zin is. Ja, maar goed,
ja.
De verandering begint ergens.
Ja, laten we uitspreken waar ons verlangen ligt. Mm-hmm. Want onze partner kan gewoon niet in ons hoofd kijken.
Nee, dat lijkt me een heel verstandig advies. En dan nog even terug naar jouw tantra retreat. Want ik ben in jouw ruimte geweest, jouw theehuis. Dat is een hele lastige plek voor tantra retreats. Doe jij het bij de mensen thuis of doe je het in hotels of waar bied jij dit aan?
Ja, ik kom bij de mensen thuis. En sommige mensen vinden het ook heel fijn om het in een hotel te doen. En die zien dat dan als een soort exclusieve date met hun eigen partner. Mm-hmm. En zo'n sessie duurt dan 3 uur. Dus op een gegeven moment ga ik dan weg. En dan, ja, dan is het natuurlijk de nacht van hun leven.
En bedoel, zij gaan wellicht naakt. Ga jij zelf ook naakt? Raak je ze aan? Wat is de? Hoe heb je dat ingericht? Want er zitten hele grote verschillen tussen tantrika's tussen. Wat is voor jou de aanbied?
Nou, ik raak zeker mensen aan. Hè. Mensen komen ook wel gewoon voor een ontspanningsmassage bij mijn praktijk. Maar als ik als intimiteitscoach werk, dan ben ik heel duidelijk over dat ik geen genitaliën aanraak. Mm-hmm. En dat is 1, omdat ik daar gewoon helemaal geen zin in heb. Ik heb daar echt 0 behoefte aan. Mm-hmm. En 2, het is ook niet nodig. Want het hele lichaam zit zo vol met knoppen waar we nog geen weet van hebben. Volgens mij hebben we 125 erogene zones. En dat is gewoon, ja, je kan je knieën holten, je teen. Ja, daar, ik hoef niet naar die genitaliën toe. Mm-hmm. Ik ben ook niet naakt. Iedereen mag zelf weten of die naakt is. Ik kom niet in mijn skipak, hoor, dat niet. Maar ik doe gewoon iets leuks aan. Maar mm-hmm. ik doe niet mee. Dat,
Nee.
Laat dat helder zijn.
Dus het is een soort exclusieve date met een coach die ze wel geleidt naar het erotisch spel. Want die zei, het kan zomaar eindigen in een woeste vrijpartij.
Ja.
Maar dan ben jij al op weg naar huis.
Nou, het woest heb ik niet in de mond genomen.
Dat was mijn visualisatie.
Een mooie vrijpartij, zei ik volgens mij.
Ja,
dat kan gebeuren. Hè? En soms werkt het werkt aan mijn aanwezigheid al heel stimulerend. En vinden ze dat spannend. Maar het kan ook zijn, wat ik net zei, dat er bepaalde patronen of inzichten komen eigenlijk. Die besproken moeten worden. En dat is dan veel belangrijker. En ik kijk eigenlijk wat op dat moment zich aandient.
Ja, fijn.
Ja.
Vrouw had het net heel eventjes over. Wat tref jij het meeste aan bij mannen als het gaat over seksualiteit, intimiteit met hun partner? Zij zullen ook wel eens iets te klagen hebben. Of zijn ze eigenlijk doorgaans tevreden?
Ja, mannen hebben eigenlijk nooit zo heel erg veel te klagen. Behalve dat ze graag in contact willen met hun vrouw. Dus die wens is er wel degelijk. Alleen weten ze niet hoe. Mm-hmm. Want dan worden ze weer afgebekt omdat ze hun sokken niet in de was hebben gedaan en de natte handdoek daar nog steeds ligt. Dus dat, ja, vind ik ook lastig. Want ik behandel geen mannen alleen, zeg maar.
Dus, nee, altijd binnen het koppel.
Ja.
Ja. Nee, goed, ik kan me ook voorstellen, kijk, in mijn praktijk hoor ik heel vaak dat mannen vooral over de kwantiteit van de vrijpartijen klagen. En ze vinden het niet vaak genoeg.
Oh ja, dat hoor ik nooit.
Nee? Oké. Okay. Nee. Dat hoor ik juist heel veel.
Ja. 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 Nou, ik weet niet wat ik daarover moet zeggen, want ik hoor daar gewoon niet zoveel over. Ja, het komt ook gewoon omdat ik me heel erg op vrouwen richt.
Mm-hmm. Ja. Hey, en mensen als ze bij jou komen, merk je dat die dan ook dat agendapunt van de relatie willen openen, van monogaam naar niet monogaam zijn? Is dat iets wat jij ook wel voorbij ziet komen?
Ja, dat zie ik wel voorbij komen, maar ik raad dat zeker niet meteen aan, omdat vaak is het zo dat het vanuit één iemand komt en die ander, die, die komt dan een beetje, die hobbelt er dan een beetje achteraan. Mm-hmm. En laatst had ik een stel. En na een hele lange aanloop zijn ze gaan swingen. Hè, dus met een ander stel erbij. En die vrouw, die vond dat eigenlijk helemaal niet leuk. Die kwam erachter dat ze zei, ja, daar wordt eigenlijk hetzelfde script afgespeeld. Mm-hmm. Ik kus wat met die andere vrouw, we friemelen wat. En dan worden de partners gereld. En dan is het zo snel mogelijk.
Piffen,
ja. En daar zit ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Misschien wil ik wel gewoon helemaal eindeloos aanbeden worden door drie mensen. Of misschien is het wel zo dat ik alleen maar met mijn eigen partner wil zijn. Mm-hmm. Of misschien denk ik, ja, ik wil eigenlijk helemaal niks. Ik vond het leuk om met jullie thee te drinken, maar dat was het. En de route.
Ja, ja, dus wat je eigenlijk zegt is van, juist ook bij elkaar, bij de eigen partner, zou je heel veel meer kunnen vinden zonder dat je daar per se voor hoeft te openen.
Ja.
Ja, maar dan zou je, wellicht is dan een sessie bij jou ook wel vooral gericht op het bij elkaar blijven en het op elkaar, met elkaar weer verdiepen van de intimiteit en de seksuele relatie.
Ja, dus echt verdiepen, verbinden, verbreden van de relatie, kijken wat er nog meer zit.
Wat ik al even zei in de inleiding, Frederik, was dat jij ook naar menopauze kijkt. Tenminste, dat vrouwen met menopauzeproblemen of seksualiteit rondom de menopauze bij jou komen.
Ja, zeker.
Nou, een belangrijke fase in het leven van een vrouw. Wat hoor je daarover? Wat tref je daarin aan?
Nou, wat zowel vrouwen als mannen niet weten vaak, is dat er een hele aanloop is naar die menopauze. Mm-hmm. De premenopauze die duurt ongeveer 7 jaar. Het is ook niet van de een op de andere dag dat je niet meer ongesteld bent. Maar als je dan kijkt ook naar de meisjes, hè, hoe die van meisje naar vrouw worden, dat is ook niet van de een op de andere dag dat ze borstjes krijgen. Zelf heb ik het idee dat ik nooit uit de peuterpuberteit ben gekomen met mijn dochter en dat we naadloos zijn overgegaan op de prepuberteit. Mm-hmm. Maar dus al die hormonen die daarbij komen, ja, die zorgen gewoon voor een soort flipperkast in je systeem. En dan denken vrouwen heel vaak, ja, ik ben depressief of ik zit niet goed in mijn vel of hoe kan het dat ik zo aankom? Maar met al die hormonen die door dat lijf gieren of juist afnemen, mm-hmm. Is het gewoon belangrijk om echt nog meer de tijd te nemen.
Ja.
En het is niet zo dat vrouwen het niet meer doen als ze de menopauze door zijn. Ik bedoel, het lichaam werkt gewoon helemaal goed. Tot de dood je scheidt van je ziel. Dus daar, ja, dat is gewoon echt een fabel. Daar moeten we ook niet meer naar luisteren.
Ja, maar ik denk dat wat je zegt heel terecht is, dat we van meisje naar vrouw is een lange periode die we heel duidelijk ook natuurlijk waarnemen. Terwijl menopauze is een wellicht even lange periode. Maar daar zien we aan de buitenkant niet zo heel veel van.
Ja.
En voor een vrouw is het, merk ik ook wel in mijn praktijk, vooral een periode inderdaad van, dus laten we zeggen dat het normaal gezien zo rond de 45 begint en rond de 55 klaar is. Dat het bijna 10 jaar beslaat. Dat is natuurlijk ook een fase in je leven waarbij je kinderen groter worden of uit huis gaan. Waarbij je carrière al dan niet weer oppakt. Waarbij je man zijn midlife crisis heeft. Er gebeurt zoveel in die fase. En er is eigenlijk in die zin heel weinig echt aandacht voor. Van, goh, wat heb je nou nodig op zo'n moment? Wat is nou datgene waarover je zou moeten praten? Of waar je naar zou kunnen kijken?
Ja.
En ik merk dat mannen ook geen enkel idee hebben wat ze ermee moeten. Die hebben vooral de klacht van de buitenkant van, ze wil niet meer of het is ongezellig thuis of op gezagrijn op niks af. Hè. Burn-outs komen er ook, komt er dan ook ineens bij.
Ja.
Als mannen zit je er ook toch heel ongemakkelijk vaak naar te kijken.
Ja, en je kan niks doen voor je gevoel, want je doet alles verkeerd.
Ja, maar ze kunnen vast wel iets doen. Wat moet een man doen volgens jou? Wat is in zo'n fase voor een stel belangrijk? Communicatie hoor ik je al zeggen.
Ja, af en toe een bloemetje voor je vrouw kopen en zeggen dat ze er fantastisch uitziet, ook al is ze 10 kilo aangekomen. Dat werkt altijd.
Dat blijft werken.
Ja, wat ik merk is dat er heel veel beweging is, hè, omtrent dit onderwerp. En daar ben ik hartstikke blij mee. Maar neem gewoon meer de tijd als man voor je vrouw. Je moet gewoon een iets langere adem hebben. En vraag, wat kan ik voor je doen? Mm-hmm. Hoe kan ik je helpen?
Ja.
Wil je misschien een lekker koud washandje op je voorhoofd? Hè, daar kan een vrouw al van aangaan. Lieve mannen, dat werkt gewoon.
Wat leuk. Ja. Meer is het ook niet. Als ze een opvlieger heeft, of tenminste als ze eventjes de hitte voelt, even een washandje pakken.
Ja, maar dat is natuurlijk allemaal gekkigheid. Maar het waar het om gaat, is dat je laat zien dat je er voor je vrouw bent. En ook al heb je heel eventjes geen zin in seks, dat er dan andere manieren zijn om toch heel liefdevol met elkaar om te gaan. En te zien dat je gewoon voor elkaar bent. Mm-hmm. En dan komt die seks vanzelf.
Ja, ja. Ja, mooi. En ik begrijp dat je die stellen ook graag begeleidt die in deze fase zitten, uit verbinding zijn geraakt en op een of andere manier het contact weer met elkaar willen hervinden.
Zeker, want kijk, uiteindelijk is het allemaal zo universeel, hè, die uitdagingen, is hoe hou je het spannend, hoe kom je weer nader tot elkaar. En op een of andere manier vinden we dat gewoon heel erg moeilijk om daar naartoe te gaan. Maar dat is gewoon wel de essentie waar het over gaat. Echt contact.
Ja, ja. En steeds weer onthullen.
Ja.
Waar je zit, wie je bent.
Zeker.
En daarvoor moet je wel heel goed bij jezelf voelen natuurlijk. Waar je behoefte aan hebt. En Frederik, je hebt nu zo verteld over jouw retreat. En wat je doet met koppels. Als je dit nou plaatst ten aanzien van nieuwe monogamie. Waar deze podcast over gaat. Wanneer denk jij dat het in beeld komt? Of wat is de link met nieuwe monogamie voor jou?
Ja, het lijkt een beetje op de beginvraag, maar ik vind het wel leuk om daarmee af te sluiten. Ik denk dat mijn werk zich zeker verhoudt tot nieuwe monogamie. Esther Perel die zegt altijd zo mooi, verlang naar wat je al hebt. Ja, daar zit zoveel rijkdom in. Dat is gewoon een verborgen schat. En ik denk als je kwetsbaar op durft te stellen en het avontuur met jezelf durft aan te gaan, want je bent verantwoordelijk voor je eigen seksuele carrière. Mm-hmm. En daarna in de tweede plaats met je partner. Ja, dan kan je samen zo'n mooie reis beleven. En hoef je helemaal niet op allerlei apps om...
een nieuwe avontuur te vinden.
Nee, ja, precies. Want dat zit dan gewoon al bij het pakketje inbegrepen.
Ja, mooi dat je Esther Perel ook noemt. Hè? Want zij zegt ook ergens van in de westerse wereld hebben we 3 of 4 betekenisvolle relaties. Ja. En sommige mensen hebben die met dezelfde persoon. En wellicht is dat iets waar jij je heel erg mee bezighoudt. Van hoe kun je een nieuwe relatie krijgen met dezelfde persoon.
Ja.
Door je te onthullen. Door je op het grensvlak van intimiteit, seksualiteit te durven openen. En daar met elkaar te onderzoeken wat er allemaal nog meer te halen is.
Ja, kijk, en dan zijn er gewoon heel veel mogelijkheden. Hè? Bijvoorbeeld dat je naar tempelavonden gaat. Dat je eerst eens eventjes witte tantra uitprobeert. Een roze tantra, een rode tantra. En rode tantra is dan waar je helemaal uit de kleren gaat en van alles mag doen en witte tanden. En daar kan je gewoon met je partner komen. En daar dus, dat is zo mooi, want daar kan je gewoon uitzoeken waar je behoefte ligt en hoe dat dan in de praktijk gaat. Voordat je helemaal meteen met apps en dingen naar Almere rijdt en daar met een glas champagne zit, dat je denkt, nou,
in het diepe duikt, ja, ja, mooi. Nou, fijn. Dus als mensen op zoek zijn naar een veilige stap op dit pad, dan zijn ze bij jou in ieder geval aan het goede adres.
Ja.
Waar kun je Frederik vinden? Op haar website. Massage bij Frederik met IQUE aan het eind. De chique manier van schrijven. En ook op Instagram. Massage bij Frederik kun je haar vinden. Dan kunnen ze contact zoeken met jou met een DM'tje. En dan zijn ze welkom voor een eerste stap op een veilig pad.
Zeker.
Nou, dankjewel Frederik.
Nou, jij heel erg bedankt.
Volg onze podcast Nieuwe Monogamie hier en op Instagram. En blijf op de hoogte van alle informatie, gedachten en mogelijkheden die jullie relatie kunnen verrijken. Want relateren gaat op de eerste plaats over het kiezen van een relatievorm die bij jou en jullie past.